Het is goed om te zien dat wij ook, dat jullie allemaal de tijd hebben gevonden en genomen om hier vanavond samen te komen. Het is een keuze die jullie gemaakt hebben om de Bijbelstudie belangrijk te achten, om God belangrijk te achten. En de geestelijke voeding die we krijgen uit Gods woord, om die noodzakelijk te achten. En ik hoop dan ook dat God jullie daarin zal zegenen en zal vertroosten en versterken in jullie geloof. Ik wil vandaag samen met jullie nadenken over de vraag: wie zal er bepalen wat ik moet doen? Zal dat de wijsheid van God zijn? Of zal dat de wijsheid van mensen zijn? En ik denk dat we allemaal zullen zeggen, ja, Peter, natuurlijk, Gods wijsheid. Maar ik denk doorheen de les dat we misschien wat dingen gaan tegenkomen, dat we erachter zullen komen dat dat misschien niet altijd zo is als wat wij zeggen. Dat we soms wel de neiging hebben om de wijsheid van mensen te laten bepalen wat we moeten doen, wat we zullen doen, in plaats van Gods wijsheid. Terwijl we wel allemaal denken en voelen en geloven dat het Gods wijsheid moet zijn. Nu, een veel gestelde vraag van de mensen is, als je gaat spreken en nadenken over wie mag mij zeggen wat ik mag doen, dan is een veelgestelde vraag of een opmerking die mensen geven, wie zijn wij om iemand anders te oordelen? Zo allemaal al gehoord hebben. Veel mensen denken en zeggen, jij hebt uw weg, uw wil, ik heb de mijne en ieder doet zijn eigen ding. Nu, de Bijbel geeft ons twee manieren hoe wij daarmee kunnen omgaan. Er zijn twee manieren, en ik heb het eigenlijk al gezegd in de intro, hoe wij een beoordeling kunnen maken. Namelijk een beoordeling die gebaseerd is op Gods wijsheid, of een beoordeling die gebaseerd is op menselijke wijsheid. Kijk eens in 1 Korintiërs hoofdstuk 2. Waar Paulus gaat spreken over dat onderscheid tussen die twee. In 1 Korintiërs hoofdstuk 2, daar zegt hij in vers 4, en we springen ook weer even in een zin, ik wil u gewoon een beeld geven van de gedachte die daar wordt weergegeven. En als we de gsm'tjes nog niet op stil hebben gezet, dan kunnen we dat misschien nu doen, dat we niet gestoord worden. Maar Paulus zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 2 vers 4, mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Dus Paulus zegt, ik ben tot u gekomen, maar ik ben niet gekomen tot u met het spreken van woorden die gebaseerd is op wijsheid. En die wijsheid gaat hij iets later definiëren, namelijk wijsheid van mensen. Daar mag uw geloof niet op gebaseerd zijn. Maar uw geloof moet gebaseerd zijn op de kracht van God. Dat zegt hij in vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Dus net zoals je een vrucht hebt, een banaan die soms heel donkergroen uitziet, daarvan weet je, die ga ik niet kunnen eten. Die moet nog wat rijpen. En zo is niet iedereen in deze wereld rijp om geconfronteerd te worden met de wijsheid van God. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar sommige mensen zijn er gewoon niet rijp voor. Paulus zegt verder, zijn wijsheid echter niet van deze eeuw. Paulus leefde in de eerste eeuw na Christus, wel, het was niet van zijn tijd, die wijsheid. Dat zegt hij, nog van de beheersers deze eeuw. Het kwam niet van de mensen die het voor het zeggen hadden in de tijd dat Paulus leefde. Daar kwam die wijsheid niet van. Wier machten niet gaat, zegt hij. Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God. Het is een wijsheid die van die almachtige God komt, waar wij in geloven. Het is een wijsheid die niet uit mensen is voortgekomen. Want wat zeggen mensen? Jij hebt uw gedachten, ik heb mijn gedachten, en laten we maar gewoon allemaal ons eigen gedachten hebben. Paulus zegt, nee, wij spreken over iets wat niet een gedachte van mensen is, wij spreken over iets wat een gedachte is die van God komt, die God geopenbaard heeft. Wat zegt hij? Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Over die wijsheid spreekt Paulus. En geen, vers 8, van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Ze hebben het niet gekend. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus die wijsheid die van God komt, zal ook nooit in de mensen te vinden zijn. Die zult je niet, je kunt niet naar uw buurman gaan en zeggen, zeg jij mij nu eens, wat echt goed is om te doen. Zeg jij mij nu eens, ik zit met een probleem, ik zit met een toestand, zeg jij mij eens nu wat is het wijste en het juiste om te doen. Die buurman gaat u dat niet kunnen vertellen, tenzij die rijp is geworden voor Gods wijsheid. En terwijl die persoon uw Gods wijsheid gaat openbaren, bekendmaken. Kijk eens wat Paulus zegt in hoofdstuk 1, vers 30 van diezelfde brief. Maar uit hem is het dat jij in Christus Jezus bent, die ons van God is geworden. Want wie is de wijsheid van God? Wel, kijk eens. Wat is Christus geworden van God? Wijsheid. Als wij willen weten wat werkelijk wijs is, juist is en rechtvaardig is om te doen, keer u tot Christus. Hij gaat u de wijsheid Gods bekendmaken. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat in zijn eigen persoon gedaan. En hij heeft dat door zijn apostelen gedaan. Dat is daarover wat Paulus spreekt. Christus is de wijsheid van God. Als er problemen zijn, mensen proberen daar een oplossing voor te vinden, proberen daar een oordeel in te vellen. Maar hoe oordelen wij onze naasten? Gods wijsheid is de beste tool en de enige tool die u het juiste kan, de juiste hulp kan aanbieden. Maar hoe oordelen mensen vaak? De meerderheid. Als de mensen maar genoeg likes zien op Facebook, dat iedereen daarmee akkoord gaat, dat is het juiste om te doen. Zo denken mensen. De godsdienstige leiders, die nogal eens van mening durven veranderen, zijn zij degene die gaan bepalen wat waar en wijs is om te doen? Zijn het misschien onze schoolmeesters en juffrouwen, die van jongs af aan ons hebben opgevoed en normen en waarden hebben bijgebracht? Zijn zij het die ons kunnen leren wat werkelijk wijs is om te doen? Of is het misschien in onszelf te vinden? Dat we denken, ik ben degene die wel weet wat het juiste is om te doen. Wat ik denk, mijn standaard, dat is het. Maar dan komen de problemen. Want Marie-Rosa's standaard is misschien niet de standaard van Kaf. En dan? Wie gaat dan daar een oordeel in kunnen vellen? Ik vind misschien dingen goed die mijn buurman zegt totaal verkeerd. Wie kan ons daar een antwoord op geven? Wie gaat ons mogen zeggen wat juist is om te doen? Menselijke wijsheid of goddelijke wijsheid? Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 4. Want welke wijsheid wij gaan kiezen, dat is een keuze die wij hebben naar waar wij luisteren. En welke wijsheid wij gaan verkiezen in ons leven, gaat ook iets uitwerken. En Jacobus spreekt daarover wat dat gaat uitwerken. In Jacobus hoofdstuk 3, sorry, had ik 4 gezegd? Ja. Jacobus hoofdstuk 3, in vers 13, daar stelt hij de vraag, wie is wijs? En wie is verstandig onder u? We kunnen onszelf deze vraag stellen, deze gemeente. Wie van ons denkt het te weten? Wie is er zo wijs en zo verstandig? Want herinner u, we hebben dat nu niet gelezen in Korintiërs, maar als we verder zouden lezen in Korintiërs, weet je wat daar staat? Wie is naar de hemel gegaan? Wie heeft God voorgelegd hoe de dingen zijn en hoe hij de dingen moet maken. Alleen de geest van God kent de diepte van God. Een mens weet alleen wat in zijn eigen hart is. Maar God weet wat in zijn hart is. En het is de geest die de diepte van God doorzoekt. Dat is wat Paulus verder zegt. Maar hier stelt Jacobus zich dus de vraag, wie is er wijs? Wie is er verstandig onder u? Wel, hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Dat is wat je moet doen. Maar kijk eens wat er gebeurt als jij het verkiest om naar menselijke wijsheid te luisteren. Indien jij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Er is iets als waarheid. Er is iets als juistheid. Er is iets wat wij een standaard mogen noemen van goed en kwaad. En als wij menselijke redeneringen gaan volgen, dan zijn we tegen die waarheid aan het ingaan. En weet je wat wij dan in ons hart hebben? Een bittere naijver. Jaloersheid. Maar weet je wat nog meer? Zelfzucht. Weet je wat zelfzucht is? Zolang ik het maar goed heb. En als dat nu betekent dat een ander daarvoor moet lijden, wat interesseert mij dan? Ik heb mijn eigen standaard van wat goed is. En laat mij mijn ding maar doen. En wat anderen dan daarmee te maken hebben, dat interesseert me niet. Dat is zelfzucht. Dat is luisteren naar menselijke wijsheid. Maar wat zegt vers 15? Dat is niet de wijsheid die van boven komt. Maar zij is aard, ongeestelijk, duivels. Dus die wijsheid, die is er, die is alomtegenwoordig in deze wereld. Het is een wijsheid waar de meeste mensen naar luisteren. Maar het is een ongeestelijke aardse en duivelse wijsheid. Een goddeloze wijsheid. Het is een wijsheid die tegen Gods wijsheid ingaat. Het is een wijsheid die niet van boven komt. Vers 16, want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Dat zijn de vruchten. Dus als jij nadenkt over die vraag wie mag bepalen hoe ik mij ga gedragen wat goed en wat slecht is, weet dan ook dat als jij ervoor kiest om naar wereldse aardse wijsheid te luisteren, dat dit de vruchten daarvan zijn. En soms denk je, soms spiegelt u zelf voor, ja maar, ik heb toch recht op mijn eigen mening. Ik heb toch recht op mijn vrijheid. God wil toch dat ik gelukkig ben. Aard, ongeestelijk, duif. Wat zegt die hemelse wijsheid? Welke vruchten gaat je kunnen zien in uw broeders en zusters en in uw eigen leven als jij luistert naar die hemelse wijsheid, vers 17? De wijsheid van boven, die is voor eerst rein, die is zuiver, die is puur, die is goddelijk. God is het zuiverste van het zuiverste. Dus de wijsheid van God is ook zo. Vervolgens vreedzaam. En vreedzaam misschien niet altijd met alle mensen. Want het leven van God brengt soms heel veel strijd voor met mensen die niet in God geloven. Maar vrede is wel een vrucht die in uw hart aanwezig is. Als jij die goddelijke wijsheid zoekt. Wat nog meer? Vriendelijk. Gezeggelijk. Nou, dat is vaak een probleem, hè? Dat we gezeggelijk zijn. Dat wil zeggen dat wij ons laten gezeggen door God. Vol van ontferming en goede vruchten. Onpartijdig en ongeveinsd. Nu, wie wil niet in zo'n wereld leven? Wie wil nu niet in zo'n gemeente zitten waar alle broeders en zusters deze eigenschappen hebben? Ik wil dat. Wie wil nu niet in een gezin leven waar alle mensen luisteren naar God en naar die reine, gezeggelijke, vol ontferming, vriendelijke houding. Dat alle mensen die hebben, iedereen in de familie heeft die houding. Wie wil dat nu niet? Ik wil dat. of op het werk. Dat iedereen zo is. Fantastisch. Maar de realiteit is, niet iedereen wil luisteren naar die wijsheid die van boven komt. Niet iedereen wil zich laten gezeggen door die alwijze God. En de meeste mensen, spijtig genoeg, en soms ook wij, zijn zelfzuchtig. Als ik het maar heb gehad wat ik wil. Ook al betekent dat dat ik God moet negeren. Ook al betekent dat dat ik maar niet naar God luister. En dat ik maar niet doe naar dat reine gebod van God. Wat hij in zijn woord geeft. Dan ben ik tenminste even gelukkig geweest. Dus die goede vruchten, die willen we. Die slechte vruchten, dat zijn vruchten die voortkomen uit zelfzucht. En die willen we niet. Maar vaak kiezen we daar wel voor. En we moeten leren in het leven om de juiste keuze te maken. En ik wil dat illustreren aan de hand van een voorbeeld uit Marcus. Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10, vers 17. En ik ben heel even, ik heb het opgeschreven. We gaan spreken over de rijke jongeling. En in Lucas wordt daar ook over gesproken, hoofdstuk 18. En daar wordt deze rijke jongeling een hooggeplaatst iemand genoemd. Dus we noemen hem de rijke, hooggeplaatste jongeling. Kunt je wel inbeelden, als je rijk bent, dan ben je iemand in deze wereld. Want er zijn tv-programma's genoeg om rijk te worden, want dan ben je. En er zijn tv-programma's genoeg over de rijken en hoe die hun leven leiden. En dat trekt aan, dat fascineert ons. Maar hier was een rijke, hooggeplaatste jongeling. En wat wordt daarover gezegd? In vers 17 van Marcus hoofdstuk 10. Toen Jezus op weg ging, liep iemand op hem toe. Viel op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Deze rijke, hooggeplaatste jongeling erkende waarschijnlijk in Jezus de Messias. Anders zou hij niet naar hem toe gaan en zeggen, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dat is een vraag die we ons allemaal stellen. Maar durf je ook het antwoord te aanhoren wat Jezus u daarop geeft? Zijn je bereid om het antwoord van Jezus te horen en om het toe te passen? Hij wilde heel graag weten van die goede meester, van die persoon waarvan hij erkende... Je bent een goede meester. Jij gaat mij kunnen zeggen wat ik moet doen om het eeuwig leven te beërven. 18 en Jezus zeiden tot hem, waarom noemt jij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ik kom ik verder even op. Vers 19. Zij kent de geboden. Jij zult niet doodslaan. Jij zult niet echt breken. Jij zult niet stelen. Jij zult geen vals getuigenis geven. Je zult niet ontvreemden. Eer uw vader en uw moeder. En wat zegt deze rijke, hooggeplaatste jongeling? Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Ik ben goed bezig. Ik heb respect voor mijn ouders. Ik heb niks gestolen. Ik heb niemand gedood. Ik heb geen echtbreuk gepleegd. Al die geboden in acht genomen. Wauw, dat zou zeggen, dit is echt iemand die naar Gods wijsheid heeft geluisterd. En dat denk ik ook wel dat dat zo is. Want als dat niet zou zijn geweest, dan zou Jezus daar ook van gezegd hebben, jij liegt. Jezus kende de harten van de mensen. Dus wat hij zei was waar. En wat zegt vers 20? Hij zeide tot Jezus, meester, dat heb ik gelezen, 21. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief. Is dat niet mooi? Jezus is aan het praten met deze man, met deze jonge man. Deze jonge man laat zien dat hij het beste voor heeft om God te volgen, God te dienen. En Jezus krijgt hem lief omwille van die houding. Maar Jezus zegt nog iets. Jezus was nog niet klaar met spreken. Eén ding ontbreekt u. Eén ding. Ga heen. Verkoop al wat jij hebt. En geef het aan de armen. En jij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier. En volg mij. Eén ding ontbrak hem. Eén ding was nog nodig. En als hij dat zou doen, dan zou hij een schat in de hemel hebben. Hij wilde weten, wat moet ik doen om het eeuwig leven te behouden? Hij geloofde in een leven na de dood. Hij geloofde en hoopte op God. Hij volgde God in alle dingen zoals de wet van Mozes het voorschreef. En Jezus vroeg nog één ding van hem. Bereiken. En hoogstwaarschijnlijk had hij zijn rijkdom op een eerlijke manier gekregen. Want als dat niet zou zijn geweest, had Jezus gezegd, je bent een dief. Dus misschien had hij daar geërfd. Misschien heeft hij daar eerlijk hard voor gewerkt. Op jonge leeftijd, hoe hij dan zo rijk is geworden, ik weet het niet. Misschien kwam hij van een goede familie. Wat het ook mag geweest zijn. Hij was rijk. En Jezus zegt, verkoop al wat je hebt. En geef het aan de armen. En dan zult jij het eeuwig leven beërven. Maar met welke vraag was hij naar Jezus gekomen? Goede meester. Was Jezus nog steeds een goede meester? Want hij zegt goede meester. Dat wil zeggen, jij gaat mij iets kunnen vertellen wat ik moet weten om het eeuwig leven te beërven. Maar als die goede meester hem zegt wat hij moet doen, hoe reageert hij? Vers 22. Zijn gelaat betrok bij dat woord. Oei. Hij moest even slikken. En hij ging bedroefd heen. Want hij betaalt vele goederen. Wat is jouw ding? Waar jij mee worstelt. Wat jou de toegang tot Gods koninkrijk zal ontzeggen. Omdat je bedroefd heen gaat en niet bereid bent om te luisteren naar die alwijze God. Jezus zei, niemand is goed dan God alleen. Waarom noem jij mij God? Ik denk dat Jezus daarmee bedoelde. Ik ben God. Ik ben die goede meester. Ik ben degene die u zegt wat jij moet doen. Dat hebben we in Corinthiërs gelezen. Wie is de wijsheid God? Christus. En hij wilde niet. Hij wilde niet die keuze maken om naar Gods wijsheid te luisteren. Maar hij wilde luisteren naar die menselijke wijsheid. En wat zegt die menselijke wijsheid? En daar komen onze redeneringen weer naar voren. Wat illustraties. Hij ging heen. Of nee, hij stond er nog, hij hoort die woorden van Jezus, en hij denkt, ja maar, ik ben hooggeplaatst. Ik ben een man van aanzien. Als ik dat ga doen, ja, dan gaan de mensen mijn nummer respecteren, zoals ik ben, en zoals ze dat nu doen. De mensen gaan met mij lachen. Rijke mensen, ja, die worden overal op handen gedragen. Maar arme mensen, die zien mensen liever gaan als komen. En Christus wilde dat hij al zijn bezittingen verkocht en aan de armen gaf. Dat was wat hij misschien had kunnen redeneren. Hoe gaan de mensen over mij denken? Of de godsdienstige leiders in Jezus' tijd. Wat was hun probleem? Ze waren liefhebbers van geld. Ja, maar ja. Stel dat hij naar zijn rabbi zou gegaan zijn, of naar zijn, ik weet niet of hij een fariseer was, of een sadduceer, of wat het ook allemaal is. Maar stel dat hij naar zijn partijgenoot, om het zo te zeggen, ging. En zegt van, heb je nu gehoord wat Jezus van mij zegt? Die zegt dat ik alles moet verkopen. Ah nee, hè? Dat kan niet, hè. Wij zijn, allee, kijk eens hoe God ons zegent. Wij, de fariseeën, bijvoorbeeld. En kijk eens al het geld dat wij hebben. God zegent ons juist door onze rijkdom. Dan gaat God, Jezus gaat u toch niet zeggen dat u je rijkdom moet gaan weggeven. Dat kan toch niet. Of, ik heb het recht op dit geld. Ik heb recht op dit geld. Dat geld is van mij. Ik heb daar eerlijk voor gewerkt. Waarom zou ik het weggeven? Wat nut zou mij dat doen om dat geld weg te geven? Of ik heb dat geld nodig, want dan, anders is mijn gevoel van zelfwaarde weg. Oh ja, ik ben niemand meer. Ik heb soms mensen die als ze een kromme neus hebben bijvoorbeeld, en ik viseer niemand een bijzonder, dus dan denk ik dat ik hier want ik wil dat gevoel van zelfwaarde niet aantasten natuurlijk. Maar sommige mensen die kunnen pas gelukkig zijn als die neus recht staat. Of als ze geld op de bank hebben. Of als ze dit of dat hebben. En als ze dat niet hebben, dan is dat gevoel van zelfwaarde weg. En dan voelen ze zich niemand. Wel, die rijke, hooggeplaatste jongeling, die had kunnen redeneren, ja, maar mijn gevoel van zelfwaarde is weg als ik alles wat ik heb moet weggeven aan de armen. Wie ben ik dan nog? Laatste voorbeeld, hoe wij soms ook redeneren. Ja, maar dat kan nooit niet zijn wat God wil. Want God wil dat ik gelukkig ben. En als ik geld heb, dan ben ik gelukkig. Dus, Jezus, wat jij daar zegt tegen mij, sorry, maar dat gaat niet gaan doorgaan. Want dat is niet Gods wil. Maar hoe goed was de meester voor hem? Blijkbaar niet goed genoeg. Blijkbaar maakte hij in zijn redenering een beslissing om te luisteren naar menselijke wijsheid, naar aardse ongeestelijke wijsheid, en hij ging bedroefd heen. En stel u voor, hij wilde dus niet luisteren naar wat Jezus zei. En Jezus liet hem gaan. Jezus hield hem niet tegen. En waarom hield Jezus hem niet tegen? Hij had een beslissing genomen. Hij wilde niet luisteren naar die goede meester. En Jezus liet hem gaan. En stel je voor dat de rijke jongeling thuis komt. Met zijn geweten hem achterna. En hij komt daar in zijn mooi huis, met zijn mooie bezittingen, en denkt dan na over wat er is gebeurd. Oh, ik heb niet naar Jezus geluisterd, maar ik heb niet tenminste toch mijn huis. Ik heb niet naar Jezus geluisterd, maar oh, ik heb nog al dat geld op mijn bankrekening staan. En waarschijnlijk zal hij daar nog een korte tijd van kunnen genieten. Maar weeg dat op tegen de eeuwigheid waarin hij verloren zal zijn, waarin hij voor eeuwig van God gescheiden zal zijn, omdat hij niet wilde luisteren naar die goddelijke wijsheid, omdat hij zichzelf helemaal had goed gepraat waarschijnlijk in zijn hoofd, en niet de moed had om de juiste keuze te maken, om te luisteren naar de goede meester, om te doen wat rein is. En we weten niet wat er met hem is gebeurd. Is hij tot inkeer gekomen, of niet? Ik ken een man die anders was. Abraham. Abraham was iemand die hij kwam niet met allerlei excuses. Hij redeneerde wel. Hij dacht wel na over de dingen. Maar hij dacht na op een goddelijke wijze. Als God hem vroeg om zijn zoon Isaac te offeren, wat had Abraham kunnen zeggen? God, gij wilt toch niet dat ik iemand dood? Ik mag niemand doden, dus ik ga dat niet doen wat gij nu zegt. Toen zijn geloof op de proef werd gesteld. God, Isaac is degene door wie gij gezegd hebt dat gij een nageslacht zult zegenen. Iedereen zal gezegend worden door Isaac, door wat uit hem zal voorkomen. Gij kunt me niet vragen om hem te doden. Had hij zo kunnen redeneren? Dat had hij kunnen doen. Hij had kunnen redeneren. God, dit is niet wat jij wil. Dit is niet redelijk wat jij van mij vraagt. Maar ik heb nieuws voor jullie. En voor mezelf. Als God iets zegt. Dan is er geen sprake van. Is dit redelijk voor mij? Vind ik het goed? Kan ik er mij in vinden? Als God iets zegt, dan moeten wij gehoorzamen. En dan zullen wij zien dat de vruchten daaruit zullen voortkomen. Abraham zijn geloof, die werd op 100 jaar oud was, 115, 120 jaar, werd zwaar op de proef gesteld. Maar hij toonde geloof en vertrouwen in die goddelijke wijsheid. En Abraham is daarom ook een vader voor ons in geloof. Een voorbeeld. Iemand waarnaar we kunnen opkijken. Waar is de rijke jongeling? Welk voorbeeld is hij voor ons? Het laatste wat we van hem gehoord hebben is, hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En hoe zit het nu met u? Denk jij soms ook, wat God vraagt is te moeilijk voor mij. Denk jij soms ook, God wil dat ik gelukkig ben, en daardoor kan ik niet doen wat hij zegt. Denk jij soms ook, is dit wat mensen goed zullen vinden? Op wie lijk jij dan? Op Abraham? Of op die rijke jongen? Kijk eens naar Marcus hoofdstuk 10. Vers 28. Petrus begon tot hem te zeggen: zie, we hebben alles prijsgegeven. En we zijn u gevolgd. De goede meester had tot hen ook gesproken. Zij waren daar rijp voor. Zij wilden luisteren. Zij herkenden dat de woorden van God door Christus zijn gekomen. En ze zeggen, we hebben alles prijsgegeven. We hebben alles opgegeven. We hebben al onze redeneringen, al onze obstakels, al onze beweegredenen om toch maar niet naar God te moeten luisteren, die hebben wij opgegeven. We zijn u gevolgd. Jezus zei, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, of broeders, of zusters, of moeder, of vader, of kinderen, of akkers heeft prijsgegeven. Om mij en om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig terug. Lees dat nog eens. Er is niemand die hun broeders, of zusters, of moeder, of vader, of kinderen, of akkers, heeft prijs gegeven om mij en om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig terug. Die rijke jongeling, die wilde zo graag vasthouden aan iets waarvan God hem, als hij het prijs gegeven, hem honderdvoudig had teruggegeven, van waar hij zo graag aan wilde vasthouden en tijdelijk van wilde genieten. En zichzelf daardoor de toegang tot het eeuwig koninkrijk toesloot. Maar dat is nog niet alles. Wat zegt Jezus? Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeder en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Ongehoorzaamheid aan God brengt soms tijdelijke voordelen. Dat gaan we niet ontkennen. Ik denk dat die rijke jongeling waarschijnlijk goed nog heeft kunnen genieten van zijn geld, hoewel dat ook niet altijd waar is. Sommige mensen hebben veel geld, nemen dwaze beslissingen en zijn binnen de kortste keren alles kwijt. Maar er zijn ook mensen die daar toch verstandig nog mee omgaan, kunnen daar goed van genieten voor een bepaalde tijd. Behield zelfs zijn aanzien. Hij kon nog bij de Joden komen, hij was nog steeds hoog geplaatst. Iedereen keek nog naar hem op. Maar hij had God niet. Hij had de goddelijke wijsheid niet. Hij had het eeuwig leven niet. Hij zou voor eeuwig verloren gaan. Is voor eeuwig verloren gegaan als hij zich daarvan niet meer bekeert. En wat moeten we dan ervan maken dat God in deze tijd honderdvoudig teruggeeft wat wij prijsgeven om zijn wil? Wel, denk eens aan partners die je moet prijsgeven omdat je het evangelie navolgt. En begrijp me niet verkeerd. Als je een Lucas gaat lezen, dan wordt bijvoorbeeld ook vrouwen vermeld als een partner. Daarom zeg ik, begrijp me niet verkeerd. God wil niet dat mensen scheiden. Absoluut niet. God haat echt scheiden. Maar stel dat omdat jij Christus en zijn woorden navolgen, uw partner niet verder wil gaan met je. Wat zegt Jezus dan? Hij ontvangt honderdvoudig terug in deze tijd. En dat wil niet zeggen honderd partners, maar een beloning, een vertroosting, iets veel beter. Akker zou de eerste niet zijn die zijn huis heeft moeten achterlaten in de geschiedenis, omwille van het evangelie, waar God andere dingen in de plaats heeft gekregen. Het zou de eerste niet zijn, ik heb een heel mooi verhaal gehoord van een prediker, het was een meisje, een jong meisje, het gebeurt, kreeg van haar ouders te horen, als jij u laat dopen, zijt jij hier niet meer welkom. Zij mogen hier niet meer binnenkomen. Je hebt afgedaan. Wat gaat jij doen? Zijn jij bereid, als jij voor zo'n keuze staat, om uw ouders prijs te geven omwille van Jezus en het evangelie, of om toe te geven, om te luisteren naar die menselijke wijsheid? Wel, dit meisje heeft gezegd, ik moet sterven met Christus. En zij is gestorven met Christus en opgewekt in een nieuw leven. En ze was niet meer welkom bij haar thuis. Haar ouders wilden haar niet meer. En de man die dit verhaal heeft verteld, was op een dag op bezoek bij een ouder koppel. En daar kwam regelmatig een vrouw op bezoek. En die zorgde heel goed voor hen, allemaal christenen. En die man die zei, amai, jullie hebben nog wel een goede dochter. Weet je wat die mensen zeiden? Dat is onze dochter niet. Dat was dat meisje die door haar ouders niet meer welkom was. En die heeft nu andere ouders gevonden die veel beter voor haar zorgen. Die haar veel meer liefde geven als haar vleeselijke ouders ooit hebben gedaan. Dat zijn voorbeelden van God geeft honderdvoudig terug in deze tijd. En al zou het niet in deze tijd zijn, dan is er nog steeds de blik vooruit van het eeuwig leven, wat God belooft, en hen die alles prijsgeven en Christus volgen. En dat is een beslissing die jij voor jezelf moet maken. Elke dag weer opnieuw. Zijt je bereid om alles prijs te geven omwille van Jezus en zijn evangelie? Weet dan ook wat de vruchten daarvan zijn. Reine, goede vruchten, vol ontferming, getergelijkheid, onpartijdigheid, honderdvoudig terug ontvangen in deze tijd en daarna de eeuwig leven, wilt gij u gelijk de rijke jongeling niet laten gezeggen? Droefheid, bittere naijver, zelfzucht, een eeuwig verderf. En de keuze is eigenlijk heel, ik denk dat er niemand hier in ons midden zegt, ja, ik kies eigenlijk toch voor dat laatste. Maar ik kies voor die slechte weg. Ik kies voor hartvol boosheid en bitterheid en mijn eigen ding doen wanneer ik maar wil. Ik denk niet dat dat de intentie is van onze harten. Maar soms wanneer we kijken naar de beslissingen die we nemen, getuigt dat wel. Dat wij soms zo denken en redeneren. Soms denken we dus, ik aanvaard het meeste van wat God zegt, maar niet alles. En we moeten bereid zijn om alles te aanvaarden wat God zegt. En niks, maar dan ook niks daarvan weglaten. En dat kan soms grote consequenties hebben. En als jij niet bereid bent om alles prijs te geven, dan kun je beter nog tijdelijk wat genieten van de zonde, want het zal je geen nut doen. Om te doen alsof dat je God lief hebt. En dat gaat vrij gemakkelijk, vrij goed, vrij gunstig, als alles goed gaat. Maar wanneer de problemen komen in het gezin, wanneer de problemen komen op het werk, wanneer de problemen komen met mensen die je kent, wat doe je dan? Ik zag gisteren een vrouw en die heeft heel veel problemen met haar dochter. Ze zit aan de drugs en heeft een kind en verzorgt dat kind niet. Schrijnende toestanden. En wat zei die vrouw? Ik heb het gehad met haar. Ik geef haar op. Het is genoeg geweest. En ik zeg niet dat dit is wat God wil dat we doen. Maar ik wil gewoon duidelijk maken, wij denken soms, ik heb het gehad, ik heb het, het is genoeg geweest voor mij, zelfs. Is dat wat God zegt? Als God zegt dat het genoeg is, dan is het inderdaad genoeg. Als goddelijke wijsheid zegt, neem afstand, dan moet je inderdaad afstand nemen. Maar vaak is het zo dat wij uit eigen belang, uit ons gevoel van zelfwaarde, uit aanzien van wat andere mensen wel niet over ons zouden denken of zeggen, dat wij daarom de verkeerde keuzes nemen. En dat is mijn prikkeling voor jullie vandaag, waarin ik hoop in de komende dagen, denk daar een dieper over na. Aanvaard ik werkelijk alles van God? We weten vaak waar onze zwaktes liggen, waarin we soms nog wat eigenzinnig zijn. En waarin de God zegt, jij moet de prijs geven en mij volgen. En dat we dan toch er tegen het strijden zijn. Wel, denk aan Abraham, waar hij is. En denk aan de rijke jongeling, waar hij is, als hij zich niet heeft bekeerd. Hij ontbrak nog één ding. Eén ding weerhield hem de toegang tot het koninkrijk Gods. Wel, wat is jouw ding? Als je dat weet, misschien zijn het er zelfs meerdere, voor mij wil het waarschijnlijk meerdere zijn. Werk daaraan. En zorg dat je een overwinnaar mag zijn in die dingen. Dat je gezeggelijk mag zijn door goddelijke wijsheid.